onze hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 1 en daarvan al de vier versen. Psalm 1, vers 1 tot en met 4.
Oh,
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus naar de Romeinen en daarvan het eerste hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar den geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor zijn naam, onder welke gij ook zijt geroepen van Jezus Christus, alle die te Rome zijn, geliefde Gods, en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk. En alle tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd, door de wil Gods om tot uw lieden te komen, want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen, en heb tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen, beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook die te Rome zijt het evangelie te verkondigen, Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en onverstandig hart is, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijze zijn zij dwaas geworden. En zij hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetig en kruipende gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de Schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. Daarom heeft hen God overgegeven tot oneerlijke bewegingen, want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature, en insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw zijn verhit geworden in de lust, in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling die daartoe behoorde in zichzelf ontvangende. En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerde zin, om te doen dingen die niet betamen. Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid, vol van nijdigheid, moord, lust, twist, bedrog, kwaadaardigheid, oorblazers, achterklappers, haters, God, smaders, hoovaardigen, laatdunkende, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam, onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijke, onbarmhartige, dewelke daar zij het recht Gods weten, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doodswaardig zijn, en niet alleen dezelfde doen, maar ook mede een welgevallen hebben in degene die ze doen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt ons hier samen vergaderd. En dat mag een wonder heten, daar wij mensen van de dag zijn. Daar we tijdelijke schepselen zijn, Heren, met een onsterfelijke ziel. En daar we elke dag kunnen worden weggenomen uit het leven. O, wat moest het ons haasten en spoeden om ons levenswil. Daar de tijd voortskort is, al zouden we ook de leeftijd der sterken mogen bereiken, dan nog is het vergeleken bij die nimmer eindigende eeuwigheid een schaduw die ras verdwijnt. O Heere, dat we daarvan overtuigd mochten raken, door uw woord, niet door buiten bijbelse dingen, hoewel gij ook in uw goddelijke voorzienigheid een mens kan stilzetten, maar dan overtuigt gij hem nochtans door uw woord en geest. O Heere, daar is niks buiten uw woord wat zal kunnen bestaan, wat gij werkt in een mensen hart tot zaligheid, maar ook tot ontdekking, tot overtuiging van zonde, daar zij in u niet geloven. Want van nature geloven wij niet in u, o Heere. Wij hebben u vaarwel gezegd, wat een ontzaggelijke, in een ontzaggelijke staat des doods getreden. We hebben onze Vader, hemelse Vader, vaarwel gezegd, op zijn hart getrapt. En daarvan ondervinden we dagelijks de gevolgen. Ach, lieve Heere, mochten we het eens recht ontdekken. Hoewel de ontdekking ook door uw lieve geest gewerkt nog geen tiende deel zal betreffen van die volledige diepte waarin we gevallen zijn. Want ook uw kinderen kennen slechts ten dele. En ook wat het betreft hun kennis der zonde, hun zelfkennis. Ach, lieve Heere, wat zijn we toch dwaas geworden. Wat zijn we toch onvernuftig geworden. Wat zijn we toch van u afgeweken en hebben u de trotse nek toegekeerd. En wat zijn we toch mensen van zelf doen, zelf denken en zelf uitvinden. Lieve Heere, gij mocht het eens stopzetten, gij mocht het eens stoppen. Opdat de hele wereld voor God verdoemelijk worden. Opdat we als een verdoemelijk mens ons zouden uitleveren aan die God. Die enkel recht is. Recht en rechtvaardig, maar ook barmhartig. O Heere, maar dat hebben we verspeeld. Om nog ooit te delen in uw barmhartigheid. Dat zal alleen kunnen in het geloof door in uw lieve Zoon. En dat zal alleen kunnen door waarachtige bekering en wedergeboorte. Dat zal alleen kunnen door die almachtige daad van de Zoon van God, dat de doden zullen horen zijn stem. En die hem gehoord hebben, die zullen leven. O Heere, mag zo de prediking nog uitgaan. Zou het in uw raad kunnen bestaan dat gij nog dode zondaarsharten kwam levend te maken door uw lieve geest? Zou het nog in uw heilige raad kunnen bestaan dat er ook deze dag nog zielen worden aangeraakt ter ontdekking, tot vermaning, tot bestraffing, tot vertroosting en bedekking in Christus? O Heere, gij doet met uw woord wat u behaagt. En dat we ermee aan uw kant zouden vallen, al zou heel de wereld ons verlaten. Want daarin is de zaligheid niet gelegen, gelukkig niet, gelukkig niet. Maar die op u betrouwt, op u alleen, die ziet zich omringd door uw weldadigheden. Heere, wees gij ons nabij in het strijdperk van dit leven. Want zonder u is alles aan de dood en de vernieling overgegeven. En dat is onze eigen schuld, dat is onze schuld, Heere. Maar doe het om uw lieve Zoons wil, doe het om uzelfs wil. Neem nog redenen uit uzelf om verloren zondaren weder te brengen, om het weggedrevene weder op te halen. Om het verlorene te zaligen, te zoeken en te zaligen. Om uw woord in hun hart te leggen. Dat vlees geworden woord, dat ons vlees heeft aangenomen. Dat in ons vlees, in onze verdoemelijke staat is ingetreden. Die tot zonde gemaakt is geworden. Opdat wij zouden zijn door het geloof, rechtvaardigheid Gods in hem. Heere, mocht gij en ieder van ons persoonlijk gedenken, ook die medeluisteren over de kerktelefoon, mocht gij ze toch gedenken. In de staat waarin ze verkeren, mocht gij ze gedenken tot levendmaking. Mocht gij uw volk gedenken tot vertroosting, vermaning en tot alle goeds, want er komt alleen maar iets goeds, ja, alle goed uit de Vader der lichten. En er komt uit ons alleen maar kwaad. We kunnen alleen maar vrucht dragen als wij in u, o Heer Jezus, gevonden worden. Mocht het dan zo zijn dat uw naam deze dag verheerlijk mag worden. En dat we al onze bekommernissen op u zouden werpen. Gij zegt het in uw woord, werp al uw bekommernissen op mij, want ik zorg voor u. Wat zou dat eeuwig groot zijn, Heere, om niet alleen onze ziel en zaligheid, dat ten eerste, aan u toe te vertrouwen. Door levendmaking, rechtvaardigmaking, heiligmaking, die in Christus is. Maar ook voor het tijdelijke leven in alles te voorzien. Lieve Heere, zonder u kunnen we niks doen. We kunnen geen stap voorwaarts nog achterwaarts zetten. En als we het zouden kunnen, zegt Job, ga ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. En ga ik achterwaarts, zo merk ik hem niet. Maar mocht gij uzelf nog openbaren en verklaren door uw dierbaar getuigenis dat eeuwig zeker is en slechte wijsheid leren wil. Om Jezus wil in zijn naam gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde Heere, gedenk uw ganse kerk over het rond der aard. Mocht gij er nog halen uit de windstreken der aarde, opdat ze uw goddelijk licht zouden aanschouwen, dat licht der wereld dat gij in deze duistere en ontzaglijke duistere aarde gezonden hebt, opdat de niegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere, gedenk al uw ganige trouwe knechten over het rond der aard, en dat gij ze nog kwaamt aan te gorden met kracht uit de hoge, met den Heilige Geest die in al de waarheid leidt en die ons ook de schriften verklaart, Heere, want zonder u, o lieve Geest, kunnen we de schriften niet verklaren. Maar gij zult het ons openbaren, opdat we uw monds zouden mogen zijn, o Heere. Wij hebben een vuile mond, maar gij kunt door een vuile goot nog rein water laten stromen. Gewassen en gereinigd in uw bloed, hersteld in uw gunst en gemeenschap, doe het om uw heilige, nooit genoeg volprezen naam. In Jezus' naam, amen. Gemeente in de afhankelijkheid des Heren, wensen wij u het tekstgedeelte te verklaren dat u kunt vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Romeinen 1 en daarvan de verzen 18 tot en met 32. We zullen u dat gedeelte niet nogmaals voorlezen. U kunt het voor uzelf lezen, maar aan de hand van dit tekstgedeelte wensen wij Gods woord te verklaren aan de hand van 3 gedachten. Ten eerste over welke mensen het gaat, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En ten tweede Gods straf over dit soort van mensen. En ten derde hoe ook deze mensen door Christus verlost kunnen worden. Dus geliefde, over welke mensen het gaat, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Ten tweede Gods straf over dit soort van mensen. En ten derde dat ook dit soort van mensen door Christus verlost kunnen worden. Gemeente, nadat een apostel zijn brief aan de gemeente van Rome, zijn apostolische roeping van Gods wegen heeft verklaard en getuigt dat hij het apostelschap van Christus heeft ontvangen, daar die zegt Paulus een dienstknecht van Jezus Christus. En daar begint dit hoofdstuk mee, zoals Paulus vele brieven met deze woorden begint. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Als dat het niet is, dan is er geen boodschap. Dan is er geen vertroosting. Dan is het afgelopen. Tot aan de voleinding der wereld heeft God zijn geroepen knechten, zijn dienstknechten, geen kerkdienaren, zoals er in onze dagen veel op de kansel staan. Paulus was niet lid van een of andere kerk, niet van een gereformeerde gemeente, niet van een herstelde vormde kerk, kom in heel het woord niet voor. Paulus was een dienstknecht des Allerhoogste Gods. Een geroepen apostel, persoonlijk geroepen door de Allerhoogste profeet, priester en koning. Afgezonderd. Kijk, de Bijbel is zo heerlijk eerlijk, hè? De Bijbel is geen stiekem woord. De Bijbel is heerlijk eerlijk. Voor alle geopenbaard. Dienstknecht. Geroepen. Afgezonderd. Tot het evangelie Gods. Niet afgezonderd om een kerkdenominatie te starten. Niet afgezonderd om een bepaald groepje te dienen. Nee, want nou neem ik even een grote sprong. Vers 14. Beide Grieken en barbaren, beide wijze en onwijze, ben ik een schuldenaar. Waarom? om hen het evangelie Gods te predigen. Dus Paulus had niet een of ander refoclubje tot zijn beschikking. Die had hij niet uitverkoren. Nee. Gaat heen in de gehele wereld. Prediken het evangelie Gods. Ja, dat zijn we ook kwijt in onze dagen. Ik heb wel eens tegen een dominee gezegd. Ik zeg, man. Ik zeg, heb je nou nog vrucht in je gemeente? Of zit je in de dode zee te vissen? Want dat kan ook hoor. Dat kan ook. We hebben God zo getart met dat reformatorische. We hebben zo God in zijn aangezicht getart. Alsof we iets bijzonders zijn. Maar straks, als je niet bekeert. Wanneer Jezus zegt, denk je dat je beter bent als die mannen die gevallen zijn onder de toren van Siloam. Als gij u niet bekeert, zult ge desgelijks vergaan. En daar was Paulus een schuldenaar aan. Om alle mensen het evangelie Gods te prediken. Niet afgezonderd door een of andere kerkdenominatie. Dat is onbijbels. De Heer claimt de ganse wereld. Ja. Alle de volk gaat heen, onderwijst. Al de volk. Zijn we kwijt mensen. En daarom is Gods geest geweken uit de kerk. Zijn we totaal kwijt. Sectarisch geworden. Paulus wist daar niet van. Afgezonderd tot het evangelie Gods. Om dat te prediken. Al de volk. Heel het volk. Heel de kerk. Zijn we kwijt mensen. En daarom is Gods geest geweken uit de kerken. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeet in de heilige schriften van zijn zoon. Die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. En dat verklaart Paulus op vele plaatsen. Zijn apostolische roeping. En dat was een bijzondere roeping, want het apostelschap was uniek. Eenmalig. Maar ook is die bijzondere roeping niet opgehouden in die zin dat de Heer nog steeds herders en leraars roept. Mannetjes uit het stof verrezen, gereinigd en gewassen. Want kijk, dat staat er nou. Ja. Moet je vers 5 lezen. Door welke, dat is Christus, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap. Ziet u? Eerst genade, eerst met God verzoend. En toen werd hij geroepen tot het apostelschap. Niet andersom. U zegt, dat kan toch ook voorkomen? Kijk, zo is de godsdienstige mens nog altijd maar bezig. Hè? Om zich in de raad Gods te dringen. En om allerlei toverspreuken uit de Bijbel te toveren. Of om te toveren tot toverspreuken. Dan zeg je, zo kende het toch ook. Nee, Paulus zegt genade. En dan de roeping tot het apostelschap. Ja. Dat de Heer het ook anders kan doen, dan kan de mens niet meer werken. En als de mens ermee gaan werken, dan is het van de duivel. Dus u bent gewaarschuwd, gemeente. Eerst genade. Dan het apostelschap. Dan de roeping. Dan de dienst in Gods koninkrijk. Ja. Dus nadat Paulus zijn roeping van Gods wegen heeft verklaard en getuigd dat hij het apostelschap heeft ontvangen van Christus persoonlijk. En vervolgens zijn dankbaarheid toont over het geloof van de gemeente te Rome. En hen in de leer. Want kijk, daar gaat het om. Wat was Paulus' boodschap nou? Zijn boodschap was de leer, dat is geen dorre leer, dat is geen dogma. Maar de levende leer van de rechtvaardiging des geloofs. De rechtvaardiging van de goddelozen. Daarin heeft hij de gemeente van Rome bevestigd. En dan gaat hij over om de gemeente van Rome te waarschuwen aangaande Gods toren. Dan gaat het hier over de geroepen heiligen. Lees maar. Alle die te Rome zijt, is een totaliteit, de verbondsgemeente. Paulus had te Rome gepredikt en er waren mensen tot bekering gekomen. En dat was de gemeente van Christus. Dat was geen griffemeerde gemeente, dat was geen hersteldervormde kerk en al die onzin nog om meer. Dat was de gemeente van Christus. Er is maar één kerk. Met een hoofdletter. Dat is de één Hoor je het? Niet de twee, de één heilige. Algemene christelijke kerk. Dat is de gemeente van Christus. Dat is het lichaam van Christus. Alle die te Rome zijn, geliefde God, zijn geroepen heiligen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Kijk, daar had de Heer nou plaats voor gemaakt. Voor die genade in Christus. Dat is die gemeente van Rome die komen aanwaaien. Dat is hun gepredikt. En dat is door een weg van recht en gerechtigheid verheerlijkt en in het hart toegepast. Zo werkt de Heer. En zo werkt de Heer. Nooit met buitenbijbelse openbaringen. Nooit met buitenbijbelse waarheden. God werkt altijd door woord en geest. En we hebben gezegd. Dan kan de Heer ook zijn voorzienigheid mede bijgebruiken. Mede doorgebruiken. Absoluut, absoluut. De voorzienigheid werkt altijd samen met de waarachtige bekering. Dan kan de mens, nogmaals, dan kan de mens niet meer werken. Maar God werkt er wel mee. Met zijn goddelijke voorzienigheid. Dan laat hij die mens ook vastlopen in de tijd. Ja, dat is zo opmerkelijk. Als je nou mens hoort, een heel prachtig bekeringsverhaal. En dan zeggen ze, nou, hoe is dat nou gegaan? Hè? Dan zullen ze daar ook verslag van kunnen geven als het waar is. Hè? Toen en toen. Toen en toen. En hoe werkt de Heer dat? Ja, dat kan. De Heer heeft 1000 pijlen op zijn boog. Dat kan. De Heer kan je been breken. De Heer kan je op je ziekbed leggen. De Heer kan je in 1001 wegen kan die je stilzetten. Op die brede weg des verderfs. Daar weet de Heer raad op. Dat hoeven wij de Heren niet voor te schrijven. De Heren heeft 1000 pijlen op zijn boog wat dat betreft. Maar nou gaat het erom dat we door woord en geest worden overtuigd. En niet alleen overtuigd, gemeente, maar ook overbogen. En hoe gaat dat? Dan openbaart Christus zich als een gewillige zaligmaker voor de grootste der zondaren. En dan gaan ze in die gewilligheid van Christus, ziende zijn gewilligheid, dan worden ze onvoorwaardelijk. Dan worden ze onvoorwaardelijk, want daar werkt de Heer op aan. Want de mens, dan zeggen ze, ja, het evangelie is onvoorwaardelijk hoor. Oh ja. Maar kijk, met het onvoorwaardelijke van het evangelie, dat zal tot je verderf zijn als hij daarmee gaat werken. De Heer maakt eerst de mens vol onvoorwaardelijk, omdat de mens boordevol voorwaarden zit. Ja, maar, dit en dat. He? Allerlei onschuld, met allerlei onschuld, zijn zaken bedekken, of zijn schuld bedekken. Ik heb van de week nog een vrouw in de lijn die zegt, mens, je bent nou 85 jaar, zeg, aan het eind van je leven. En dat geldt voor ons allen, gemeente, want we zijn allemaal maar een dag oud. Maar als je dan zo oud bent, de leeftijd er sterk hebt bereikt, zegt zij eigenlijk dan niet haasten en spoeden om je leven zul. Ze zegt, ja hoor, maar het wordt ook in onze kerk nog verkondigd. Ik zeg, maar ben je er een ander bekeerd geworden? Zeg het eens. Ja. En toen nam ik afscheid van haar, toen zegt ze, ik zal mijn best doen. Nou. Niet gehoord. Niet gehoord. Je best doen, ja. Dat is nou je grootste vijandschap. Je best doen. Want mensen, we hebben ons best gedaan om van God afscheid te nemen. Voor altijd. Moed en vrijwillig. We doen elke dag ons best om verloren te gaan. Dat is ons best doen. En niet anders. En niet anders. Maar Christus heeft niet zijn best gedaan. Hij heeft er alles voor overgegeven. Zijn leven voor overgegeven. Om zondaren te zalen. En dat hopen we met de hulp des Heren. In de afhankelijkheid te overdenken. Dus wat voor boodschap heeft Paulus gepredikt. Aan de gemeente die aan hem zijn toebetrouwd geworden. De leer en de bevinding van de rechtvaardiging des geloofs. En daar is heel de leer bij inbegrepen. Ze denken wel eens. Dat de leer van de rechtvaardigmaking, dat is het eerste, dat is de eerste leer. En dan komt de leer der heiligmaking, die plakken ze er dan zo even bij aan. Hè? Dat is niet waar hoor. In de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze
is heel de leer der zaligheid inbegrepen. Er hoeft niks meer bij.
Ja, maar dan gaat Paulus de gemeente vanuit die leer, vanuit die bevinding, vanuit dat geloof, gaat hij de gemeente van Rome waarschuwen en gaan de God storen over degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En wat betekent dat? Dat als een ziel gerechtvaardigd is, dan moet hij ook gewapend worden. Laat ik het maar zo eens eenvoudig zeggen. Gewapend worden. Toen de discipelen aanvankelijk met de Heer Jezus rondwandelden in Palestina, toen waren ze nog, ja, toen hadden ze het beste wapen. Toen was God aan hun zij. En dat blijft, ook toen die ten hemel voer. Maar dan wordt het meer geestelijk. Het was eerst aanschouwelijk, wel door het geloof, want ze waren alle wedergeboren, behalve Judas. Maar daar gaat Paulus, gaat hij de gemeente van Efeze vermanen, zoals Christus ook zijn discipelen gewapend hebt, met de wapenrusting Gods. Hij gaat zijn volk wapen tegen de listige omleidingen des duivels. Want mensen, als je nou in de realiteit van het leven mag staan, weet je waar je het dan gaat ontdekken? Ja, het is maar ten dele hoor. Want ook Gods volk beseft maar nauwelijks in welke gevaren zij zich bevinden. En laat staan een natuurlijk mens. Ieder uur zijn we in gevaar. En als je denkt, nou dan zit ik gezapig op mijn bank, dan zit ik een boek te lezen, dan ben je in gevaar. Want de duivel die heeft overal toegang. Overal. De Heer zegt niet voor niks. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Zegt hij tegen zijn volk. Zegt hij tegen Gods verzoende kinderen. Waakt en bid opdat gij niet in verzoeking komt. Het vlees is zo zwak mensen. Zo zwak, zo zwak, zo zwak. Als hij daarop gaat steunen. Dan val je in 1000 hellen. De geest is wel gewillig. Hè? De geest is gewillig gemaakt om te willen wat God wil. Maar nochtans is het noodzakelijk dat ook de gemeente Gods, de geroepen heiligen, en Paulus die richt zijn eigen, niet alleen aan de geroepen heiligen, maar aan de gehele gemeente als verbondsgemeente, alle die te Rome zijn, geen mens uitgezonderd. Maar speciaal aan Gods kinderen, die ook niet zonder vermaning kunnen. Gods volk kan niet zonder vermaning. Echt niet hoor. Gods volk moet geleid worden. En als de Heilige Geest je mag leiden in al de waarheid, dan gaat het niet zonder vermaningen. Dan gaat het niet zonder bestraffingen. Nee, nooit. Nooit. Er is geen kind van God zonder bestraffingen. Zonder vaderlijke kastijding. Als je denkt dat je zonder bestraffingen kan, dan ben je een bastard. En geen kind. Dus Paulus die gaat de gemeente te Rome waarschuwen en gaan de God storen over degene die de waarheid en ongerechtigheid ten onder houden. En dat zegt hij om de gemeente af te schermen, om de gemeente te wapenen tegen de listige omleidingen des duivels, tegen Paulus zegt op een andere plaats, als ik u zal verlaten, dan zullen er zware wolven komen om de gemeente te trachten te verwoesten. Dus gewapend worden. We moeten aangegord worden. Met kracht uit de hoge. En dat noemt Paulus op in die Efeze 6. In het hoofdstuk van Efeze 6. Wat daar allemaal toe nodig is. Het schild des geloofs. Het zwaard der gerechtigheid. Het borstwapen der gerechtigheid. Het zwaard des geestes. Lees het maar na. En dat is alles in Christus te vinden. Dat is alles in God in Christus te vinden. Als de Heere zegt tot Abraham, ik ben uw schild. Kijk, daar heb je nou dat wapen. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van het leven. Dan moet je eigen aangorden. Doet aan de Heere Jezus Christus. Daar heb je nou die wapenrusting. Als je nou gerechtvaardigd mag zijn. Als je nou met God verzoend mag zijn. Dan moet je nog Christus aandoen. Aandoen.
Ja, dan ben je in Christus. Dan mag hij in Christus zijn. Dan mag hij zijn kind zijn. En dan is hij ook je beschermer. Ja, maar de Heer heeft ons niet voor niks het geloof gegeven. Ja, om daarmee werkzaam te zijn. Ja, nou zeg ik ook alweer iets. Daarin zijn we ook stijlend diep afhankelijk van Gods geest. Want zonder de invloeden van Gods geest is ook Gods kind alleen maar tot ongerechtigheid toe bekwaam. Maar heb er zijn leven niet meer in. Hè? Dan heb hij geen leven aan zijn ziel. Daarom zingt die psalmist: gun leven aan mijn ziel. Dat is een dagelijkse oefening. Dat is een dagelijkse oefening. Om de Heere Jezus aan te doen. Om in hem herbevonden te worden. Ja. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En dat zijn mensen die de waarheid Gods is geopenbaard geworden, zegt Paulus hier. Het zij door de ingeschapen godskennis. Hè, geen mens zal zich kunnen verontschuldigen op de dag der dagen. Al had je nooit het woord horen prediken, zou je nog geen verontschuldiging hebben. Want elk mens heeft een ingeschapen godskennis. Dat is door de zondeval niet weggenomen. Dat is wel verduisterd geworden, maar niet weggenomen. Nee, is niet weggenomen. God heeft alle gewetens mee van ieder mens. Het zij door de ingeschapen godskennis en het geweten. Het zij door de wet der natuur. Door de werken der natuur openbaart de Heere zich ook. Dat is niet zaligmakend. Maar dan zal zelfs de goddeloze wereld zeggen. Wij hebben nou iets groots gezien, dat moet van God geweest zijn. Door de werken der natuur. Of door de prediking van het woord. He, dus de waarheid Gods. Paulus heeft het hier in dit hoofdstuk niet over alle mensen. Hoewel we alle gevallen zijn. Alle verdorven zijn van nature. Alle in ongerechtigheid geboren zijn. Maar het gaat hier. En we komen er straks, hopen we straks nog op terug te komen. Het onderscheid tussen... Tussen gevallen Adamskinderen die de waarheid van Gods wegen geopenbaard is geworden. Nou, dat kan je niet van alle mensen zeggen in die zin. Niet alle mensen zijn, is het evangelie gepredikt. Niet alle mensen zijn onder de waarheid grootgebracht. Er is geen verontschuldiging, heb ik net gezegd. Dat zegt Paulus ook. Er is geen verontschuldiging. Ook niet voor degenen die nooit onder het woord hebben verkeerd. Want wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. Er gaat geen mens vrij uit. Maar ook door de wet der natuur, door het geweten en door de werken der natuur waarin de Heer zich openbaart. De waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. En het lijkt alsof de apostel hier alle mensen van nature insluit, aangezien alle mensen in Adam gevallen zijn. En dat van nature alle mensen gevallen schepselen zijn, vijanden van God, vijanden van de waarheid. En van nature zonder onderscheid in de zonde leven. Dat zal waar zijn. Dat leert Gods woord duidelijk. Opdat de gehele wereld, zegt Paulus in Romeinen 3, voor God verdoemelijk zijn. Niemand uitgezonderd. Dus Gods woord staat niet toe om onderscheid te maken tussen gevallen schepselen die in hun doodstaat leven. Want van nature is heel de wereld en de inwoners die daarin leven voor God verdoemelijk. Niemand uitgezonderd. En van nature verkeren alle mensen onder de wet en onder de toorn Gods. En er is geen aanneming des persoons bij God. Niemand heeft een streepje voor bij God van nature. Niemand. Maar toch doelt Paulus hier niet op alle gevallen schepselen. In de eerste plaats. Niet in de eerste plaats. Maar met name diegenen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, terwijl de waarheid hen van Gods wegen is geopenbaard. En zoals we dat kunnen zien, kijk, als hij argumenteert, als hij nou mag preken, als hij nou mag getuigen, moet je dat altijd doen op grond van Gods woord. Want kijk, anders heb je het geen geldigheid. Dat maakt ook geen indruk. We noemen nu uit de schrift, zoals de eerste wereld van Gods wegen de waarheid is geopenbaard door de prediking van Noach. Noach, Hoeveel jaar heeft hij niet gepreekt? 120, 130 jaar? Toen hielden de mensen, de toenmalige mensheid, de waarheid die Noach predikte in ongerechtigheid ten onder. En die hebben zich het oordeel Gods waardig gemaakt. Die gingen niet ongewaarschuwd verloren. En die hebben niet één of twee keer de waarheid gehoord, 130 jaar lang. Nou, dat is me nogal wat. En die zijn door de zondvloed omgekomen. En die zijn verdronken in Gods toren. Zoals ook Sodom en Gomorra met hun inwoners verbrand zijn geworden. Ten vure bewaard. Verbrand zijn geworden. Omdat de maat van hun ongerechtigheid volgezondigd was. En het oordeel van de zondvloed en over alle sodomie bevestigt Paulus in vers 18, want Gods toorn wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid der mensen, met name degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En ook Sodom en Gomorra die zijn gewaarschuwd door de prediking van Lot, door het getuigenis van Lot. Maar zij, weet je hoe ze Lot zagen? Als iemand die jokte. Weet je wat die sodomieten zeiden? Die man die probeert ons bang te maken. Die man die probeert ons wat op de mouw te spelden. Die man die wil ons manipuleren. Nou, daar zijn ze achtergekomen. Daar zijn ze nou allemaal achtergekomen, die sodomieten. Dat Lot de waarheid predikte. Want ze hielden de waarheid in ongerechtigheid ten onder. De steden Sodom en Gomorra. Daarvoor staat geschreven dat, ja, de Heer Jezus zegt zelf, al waren deze krachten die onder u gedaan zijn, geschied in Sodom en Gomorra, ze zouden zich bekeerd hebben. Ja. Kijk, Lot heeft die mensen wel gewaarschuwd, maar de Heer Jezus die deed daarbij wonderen en tekenen, gepaardgaande met het gepredikte woord. En daar vandaan zegt hij, al waren deze krachten en deze wonderen, deze tekenen in Sodom en Gomorra geschied, ze zouden zich tot God bekeerd hebben. En welke tekenen en wonderen en welke machtige daden Gods zijn ons niet overgeleverd uit de historie. Hoe God met zijn kerk gehandeld heeft. Maar ten eerste kunnen we het lezen in Gods heilig woord, hoe hij gehandeld heeft met zijn kinderen, van Genesis tot en met Openbaring. Hoe wonderlijk hij ze geleid heeft door deze aardse woestijn, gedragen heeft, getroost heeft, bestraft heeft, vermaand heeft. De Bijbel staat er vol van. Paulus zegt, daar wij zo'n grote wolk der getuigen hebben. Dus dat betekent ook een waarschuwing voor degene die, ja, die zeggen, ja, waar is nou eigenlijk die belofte voor zijn toekomst? We zien er maar niks van. Dan hou je de waarheid in ongerechtigheid en onder, want Gods woord is vol van deze getuigenis. En vol van de uitkomst des geloofs. Is de Bijbel vol van. En hoe kunnen Gods kinderen niet bevangen zijn met het ongeloof? Nou, als dit aan het dorre hout geschiet. Of als dit aan het groene hout geschiet. Wat moet er dan aan het dorre hout geschieten? Een mens leeft niet vrijblijvend. Wij zijn niet vrijblijvend op deze wereld geschapen, gemeente. We zijn geschapen als beelddragers God. Om God te bedoelen. Om de Heere te verheerlijken. Ja, liep eens tussen de wereld. Ik was zelf wereld. En toen zeiden die mensen, ja, zegt, het is onze schuld toch niet dat Adam gevallen is. Ja, ik zeg, dat is nou je reinste vijandschap tegen God. Net als even, dan zeg je, ja, de duivel heeft het gedaan. En weet je wat Adam zei? Ja, die vrouw die u mij gegeven hebt, die heeft het gedaan. Zie je? Een mens die zoekt altijd maar de schuld bij een ander te leggen. Maar ik zei dit vertellen, gemeente, uit Gods heilige woord en uit de bevinding der heiligen. Dat als God je ontdekt als aan je verderfelijke en verdoemelijke staat,
dan kun je zelfs de duivel niet meer de schuld geven. Nee, absoluut niet. Toen Jozua de hoge priester daar stond voor de engel Gods met zijn bevlekte klederen en de duivel aan zijn rechterhand om hem te beschuldigen, kon hij de duivel niet meer de schuld geven. Nee. Als hij waarlijk schuldenaar voor God mag worden, ja, dan ga je niet meer van je afwijzen, maar dan ga je net als die tollenaar in de tempel op je borst slaan. O God, wees mij, de zondaar, genadig. Dan is iedereen best, maar jij slecht. Dan kan heel de wereld nog bekeerd worden, maar jij niet meer. Dat is schuldenaar worden van God. Ja. Straf aanvaarden. Vonnis aanvaarden. En dat gaat zo gemakkelijk, gemeente. Ja, dat is onmogelijk voor een mens. Als die in zijn verdoemelijke staat staat. Maar als je schuldenaar mag worden van God. En je ziet door de tralie van het evangelie, de gewilligheid van Christus, dat hij zijn eigen plat aan. Hangen, laten slaan aan dat vloekhout des kruises. Toen was het voor die moordenaar en het kruis zo gewillig om de straf te aanvaarden. Wij dan rechtvaardig, wij ontvangen straf. Dat vond hij zo aannemenswaardig, dat ze die straf ontvangen. En dat ze ook voor eeuwig verloren moesten gaan. Onder de waarheid grootgebracht, want het waren Joden. Ja. Dat mogen we aannemen. De waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden, mensen vermoord. En toch kreeg er eentje genade bij God. En gemeente, ik zei je vertellen, dan kom je onder die moordenaar aan het kruis te hangen. Als je zondaar mag worden van God. Want dan ga je het voor die moordenaar nog ruim inzien. Maar dan zeg je, Heere, zou het voor mij nou nog kunnen? Zou het voor mij nou nog kunnen? Ik de grootste der zondaren, zegt Paulus. Mooi eens over nadenken. Ja, daar kunnen mensen niet over nadenken. Tenzij het mag inleven. Tenzij het mag inleven. En dan kom je, kijk, Paulus die spreekt van het afgezonderd zijn. Maar dan gaat de Heer in het stuk der ellende, gaat die Heer je ook al afzonderen. Afzonderen. Dan gaat de Heer je eerst opsluiten in een kerker. Of laat ik liever zeggen, dan ga je ontdekken dat je jezelf in die kerker, dat je jezelf daarin gewerkt hebt. Een mens zit van nature in een kerker. Hè? Met koperen boeien is die kerker afgesloten. Dat zijn de boeien des Satans. En hij houdt de zijne, hè? Die houdt hij onder zijn macht, onder zijn heerschappij. En er is geen mens die vanuit zichzelf zich van die boeien des Satans kan bevrijden. Ja. Ontzaglijk, hè? Maar een mens heeft het moedwillig gedaan. Moed en vrijwillig. Zo waren de Sodomieten, zo was de eerste wereld onder de prediking van Noach. Geen mens gaat er ongewaarschuwd verloren. Geen mens. En het oordeel van de zondvloed en over alle sodomie, die bevestigt Paulus in vers 18. Want de toorn Gods wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid der mensen. Met name degene die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En de toenmalige wereldbevolking onder Noach, die door de zondvloed is omgekomen, is niet ongewaarschuwd verloren gegaan in de golven van Gods toorn. Noach heeft de toenmalige mensheid 130 jaar lang de waarheid Gods gepredikt. Maar ze hebben de waarheid in ongerechtigheid ten onder gehouden. En ze hadden in de zonde en afgoderij hun vermaak. En ze spotten met de dag van het oordeel. Maar toen het oordeel kwam, was er geen weg meer terug. Want de Heere had de deur achter Noach toegesloten. En hetzelfde geldt voor de inwoners van Sodom en Gomorra. En dan moet je niet denken aan 6000 jaar terug, gemeente. Nee, zet het maar in deze tijd. Zet het maar in je eigen leven. Maar die lieden lieten zich niet waarschuwen, hè, door de rechtvaardige Lot, hè, die zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde, hoewel die door eigen schuld daar was gaan wonen. Waar woont u? Waar reist gij heen? Maar ten aanzien van het oordeel van de zondvloed heeft God een overblijfsel behouden. Acht zielen. Noach en zijn directe familieleden. En ook ten aanzien van het oordeel over Sodom en Gomorra heeft God de rechtvaardige Lot, zijn vrouwen, zijn twee dochters daarvan behouden. Hoewel Lots vrouw buiten de poorten van Sodom alsnog is omgekomen, omdat zij tegen het gebod Gods omkeek naar Sodom. Wat is dat? De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Want zij had haar hart nog in Sodom. En toen ze omkeek, veranderde ze in een zoutpilaar. Omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder hield. De gemeente, gedenk aan de vrouw van Lot. Zij was wel uit Sodom gered, maar ze is nooit in Zoar aangekomen. Wel uit de stad verderfs geleid. Maar nooit ingegaan door de deur van de stal der schapen. Nooit ingegaan door die enge poort. Ja. Ja, die rijke jongeling was ook uit die stad des verderfs gevlucht. En hij had aangevangen om Gods geboden te doen. Ja, maar met heel dat keurige leven van hem hield hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Want hij moest niks van Christus hebben. Dan hou ik de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Zal ik eens vertellen, gemeente, wat nou de grootste zonde is? Om Christus te verwerpen. Dat is je grootste zonde. Er is geen grotere zonde, behalve de zonde tegen de Heilige Geest, om Christus te verwerpen. Die u elke zondag gepredikt wordt. Ja. Dus Lots vrouw, die was aanvankelijk uit Sodom gered. Terwijl zij onbekeerd was. En dat geschiedde ook met die acht zielen van Noach. Er waren nog onbekeerde zielen. Het waren niet allemaal bekeerd. Noach was bekeerd. Hè? Dat weten we uit het woord. Maar ze waren niet alle bekeerd. Noach had ook een gang. Die is vervloekt geworden omdat hij met zijn vader spotte. En dat was een vloek Gods. Tot op de dag van vandaag. Ja. Is vanwege zijn ongerechtigheid vervloekt geworden. Terwijl hij van de zondvloed bewaard en gered is geworden. Lots vrouw uit Sodom gered, terwijl ze onbekeerd was. En dat is ook openbaar gekomen. Dat hebben u zojuist gezegd. Hè? Ze was wel uit Sodom geleid, net als Orpa, die met Rut het heidense Moab verliet, tot de grens. Hè? Toen kwam het openbaar. Toen kwam het openbaar dat Orpa met haar hart aan de afgoden was verkleefd. De vrouw van Lot die leek gered, maar toch is ze voor eeuwig verloren gegaan. En zo kan het zijn, gemeente, dat je naar het aanzien, dat er verwachting van je is. Ja, er is van geen mens verwachting. Maar laat ik zeggen, naar het aanzien, dan zeggen ze, nou, die man of vrouw is pas aan het avondmaal geweest. Daar is dan toch hoop voor, zou je zeggen. Ja. Maar er zullen vele avondmaalgangers straks in de eeuwige nacht liggen branden, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Waarom? Omdat ze de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden en gehouden hebben. Het is dus niet zo dat als God zijn oordelen uitgiet over de aarde, dat er geen onbekeerde mensen gered worden van de tijdelijke oordelen, want dat leert Gods woord ons duidelijk. Maar gered te worden uit de tijdelijke oordelen, redt niet van de hel. Dat zie je duidelijk aan Gam, dat zie je duidelijk aan Lots vrouw. En dat zie je duidelijk op alle plaatsen van Gods woord. Ook in dit hoofdstuk besluit Paulus niet alle onbekeerde mensen onder het bijzondere oordeel die God diegene zendt die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Nogmaals, dat zijn mensen aan wie de waarheid
is geopenbaard geworden. Die daar kennis aan hebben. Want anders kan je de waarheid niet in ongerechtigheid en onderhouden. Dan moet je er eerst mee bekendgemaakt worden. Ja. Dus dat betekent niet dat er een bepaald aantal onbekeerde mensen die zich uiterlijk onderwerpen aan de waarheid op de oordeelsdag vrij uitgaan. Nee, dat wil dit niet zeggen. Die kunnen, als zij zich niet bekeren, kunnen zij ook de eeuwige straf niet ontlopen. Want alleen degenen die door God gerechtvaardigd zijn en in Christus geloven, die zijn voor de straf op de zonde voor eeuwig ontheven. Maar Paulus maakt hier een onderscheid tussen mensen die de waarheid uitwendig gehoorzamen en mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Kijk, dat doen alle mensen van nature wel, want elk onbekeerd mens verkeert in een staat van ongeloof. En dat is de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud. Maar toch maakt Paulus hier een onderscheid. En dat wordt zichtbaar, laat ik het zo eens zeggen. Kijk, bij die rijke jongeling, je kon er nog geen vuile vinger op leggen. Die was zichtbaar, dan zou je zeggen, nou, dat moet wel een kind van God zijn. Net als die dwaze maagden. Die waren niet dwaas naar het uiterlijk. Je kon er geen vuile vinger op leggen. Kijk, maar die, Paulus doelt hier niet op zulke mensen. Maar die de waarheid in ongerecht zichtbaar, hoorbaar, in ongerechtigheid ten onder houden. Ja, want dat verklaart Paulus in Romeinen 2. Ja, er waren farizeeërs, ook in die dagen, er waren mensen die zich verhieven. Boven die mensen die die waarheid zichtbaar en hoorbaar en tastbaar in ongerechtigheid en onderhielden. En die dachten dat zij beter waren als die mensen. Nou, daar rekent Paulus in het tweede hoofdstuk direct mee af. Hij zegt, daarom zijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt die anderen oordeelt. Want waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelf. Want gij die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Hier bedoelt Paulus niet Gods volk, hoor. Daar wordt ook grof misbruik van gemaakt, van dit soort teksten. Nee, Paulus bedoelt hier degene die zich in hun vlees verheften boven andere zondaren. Terwijl ze zelf ook nog onbekeerd waren. Die worden hier bedoeld. En zelfs als Gods volk zich in het vlees verheft boven anderen, dan worden ze hier ook niet naar hun staat, maar wel naar hun stand bedoeld. Ja? Ja. Het is dus niet zo dat God zijn oordelen uitgiet over de aarde en dat er geen onbekeerde mensen gered worden van tijdelijk oordelen. Dat heb ik u gezegd. Maar aan de andere kant betekent dat niet dat ze dan op de dag des oordeels vrij uit zullen gaan. Nee, want de Heer heeft gezegd, neem het geval maar weer van die mensen die omgekomen waren door die vallende toren van Siloam. Hij zegt, als gij u niet bekeert, zult gij desgelijks vergaan. Dat bedoelt Paulus in Romeinen 2. Ja. Dus elk mens die in zijn onbekeerlijke staat sterft, is voor eeuwig verloren. En daarin maakt God geen enkel onderscheid. Maar het gaat hier over een bijzonder oordeel, vanaf vers 18. Over een bijzonder oordeel, dat in de tijd wordt geopenbaard en voltrokken, een oordeel dat diegene zal treffen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, terwijl zij de waarheid Gods kennen, omdat die voor hen van Gods wegen is geopenbaard geworden. En dit soort mensen hebben helemaal geen verontschuldiging voor het wraakoordeel, dat heb geen mens. Maar er zijn gradaties in de eeuwige straf, dat zal ik je vertellen. Ja, dat is niet een doekje voor het bloeden. Dat is niet een doekje voor het bloeden, maar er zijn wel gradaties in de eeuwige straf. De Heere zegt toch, die de waarheid hebben geweten. Die de weg geweten hebben en niet bewandeld, die zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dus er is een gradatie in het eeuwig oordeel. Maar ook,
Maar ook komt dat in de tijd openbaar, want dit soort mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, die hebben geen verontschuldiging voor het wraakoordeel, en dan gaat het over het bijzonder oordeel in de tijd, waaraan God de zulke heeft overgegeven. En als zij zich niet bekeren, zullen ze voor eeuwig met dubbele slagen geslagen worden. Mensen die de waarheid kennen en die zich naast zich neerleggen, ermee spotten. Hè? Dus je hebt natuurlijk, ik heb wel eens gesproken, in onze dagen lacht er nog beslag vanwege de waarheid. Vanwege Gods volk, want dan zag hij aan Gods volk hun wandel. Hè? Dan zag hij, dat was zichtbaar door hun getuigenis. Ik zeg niet dat het er nou niet meer is, maar in onze jonge tijd was het er veel meer. Overvloedig. Als je dan door Alblasserdam reed, dan kon je de huisjes aanwijzen waar Gods volk woonde. En overal. Er was veel van Gods volk in onze kinderjaren. Dat kun je nou niet meer zeggen. Nee. Zelfs de wereld. Vroeger kon de wereld Gods volk aanwijzen, dat zal ik je vertellen. Zijn we ook kwijt in onze dagen. Het is algemene godsdienst geworden. En dan denken de mensen. En dan denken, ja, dan zeggen ze, ja, wij hebben ook de waarheid. Oh. Maar die waarheid die zal je verdoemen als je je eigen niet bekeert, zegt de Heer Jezus. Ja. Wat zijn dat voor mensen die de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden? Die doen net alsof zij de waarheid nooit gehoord hebben. En ondanks de kennis der waarheid zich overgeven aan allerhande afgoderij, waarbij zij het schepsel eren boven de schepper. Nou, laat ik het eens praktisch zeggen. Als je nou verkering krijgt, jonge mensen, en je houdt, en ik zal maar zeggen, als een jongen verkering krijgt met een meisje, en hij houdt dat meisje voor een soort god, voor een soort afgod, dan eer hij het schepsel boven de schepper. Dat is ook binnen natuurlijk. Als je vrouw als een soort afgod behandelt. Of je man. Nou, daar komt God op terug. De schepsel eren boven de schepper. En dat doen we allemaal van nature. Maar nogmaals, het gaat hier over een bijzonder oordeel. Dus die de heerlijkheid, zegt Paulus, des onverderfelijke Gods veranderd hebben in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Lees het maar hierom. Ja. De zulke heeft God overgegeven in hunne begeerlijkheden. Hun harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. Kijk, dat geldt niet van alle mensen. Als je onder de waarheid verkeert en je eigen niet bekeert, ja, dan hou je God voor de leugenaar. Denk erom, want zo oordeelt de wet Gods. Hè? Maar als je dat uiterlijk gaat logenen, hè, die oudste zoon in de vergelijkenis van de verloren zoon, die hield de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Die lapte de ware godsdienst aan zijn vrome laars. Dat deed die verloren zoon niet. U zegt niet? Nee. Die verloren zoon is wel de wereld ingegaan, maar die heeft nooit de ware godsdienst die hij in het leven van zijn vader verheerlijk zag, heeft hij nooit bespottelijk gemaakt. Voor anderen. Dat heeft hij nooit gedaan. Maar Paulus doelt op mensen die dat wel doen. En die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Met de meest onreine dingen. Lichamen onder elkaar onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen. Het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Die te prijzen is in alle eeuwigheid. En op dat laatste zegt Paulus nog amen. En daarmee valt hij geheel aan Gods kant. En hij keurt, en de mens en degene die aan Gods kant vallen, Gods kinderen die aan Gods kant vallen, die keuren alles goed wat God doet. Dus het gaat hier niet over alle onbekeerde mensen zoals, hè, zoals zodanig. Nee, het gaat hier over mensen zoals ik u reeds gezegd heb vanuit het woord. Die de waarheid Gods kennen en die in een leugen veranderen. Nou, daar heb je de kerk van vandaag. Die kennen de waarheid Gods en die hebben ze in een dwaling veranderd. Dan zeggen ze, ja, je kan wedergeboren zijn zonder dat je Christus kent. Dat is de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. En weet je wat Gods straf erover is? Refofilie. Homofielen in de kerk. Homofielen in reformatorische gezinnen. Dat is Gods rechtvaardige straf. Als je de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoudt. Als je gaat zeggen, nee hoor, wij hebben onze waarheid. Wij hebben onze kerk, onze dominees, onze leer. Dat is de waarheid in ongerechtigheid ten onderhoud. Dus het gaat hier niet zozeer over blinde heidenen die God niet kennen. Nee, het gaat hier over mensen die kennis genomen hebben van de waarheid Gods. Of onder de waarheid Gods verkeren of verkeerd hebben. En die de waarheid Gods in ongerechtigheid ten onderhouden. Die logenen en die veranderen in een leugen. Petrus zegt, die de waarheid verdraaien tot hun eigen verderf. En daar horen dominees bij, daar horen Godgeleerden bij. Dat zijn niet alleen domme mensen die van de waarheid niks willen weten. Nee, dat zijn ook intellectuele mensen. Die schaart Paulus hier allemaal onder. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onderhouden. En die een in hun onbekeerde staat volhardende, maar daarin niet alleen, maar zich overgevende aan allerhande afgoderij. Of dat nu heidense afgoderij is, of reformatorische afgoderij, dat maakt geen verschil, want het oordeel waarvan Paulus spreekt is reeds begonnen bij het huis Gods. Ja. En het tekstgedeelte van onze overdenking, gemeente. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. Psalm 6. Psalm 6 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 6, vers 1. O Heer, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toornengloed. En vers 2. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 6.
Love.
gedeelte, gemeente, vanaf vers 18 in Romeinen 1 komt geheel overeen met het schriftgedeelte van 2 Thessalonicense 2 en daarvan de versen 7 tot 12. Ik zal het u voorlezen. 2 Thessalonicense 2, vers 7. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gewrocht. Alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, dewelke de Heer verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen en leugen, in alle verleiding en onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hen zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dat is hetzelfde. Daarmee zegt Paulus met andere woorden hetzelfde als in ons tekstgedeelte vanaf vers 18. En als u ogen des geloofs hebt gekregen, gemeente, en oren om te horen wat de geest tot de gemeente zegt, dan zult u opgemerkt hebben dat God de wederhouder aan het wegnemen is in onze dagen. God heeft een wederhouder. Ja. En dat hij de mensen temt. En als de Heer die wederhouder wegneemt, dan worden mensen duivels gelijk. En dat zien we als je nou ogen gekregen hebt om op te merken, en oren en verstand om op te merken, en hart om te verstaan, dan zie je dat voor je, dan zie je dat proces in een haastig tempo voltrekken. De wereld verduivelt, laat ik het zo eens zeggen. Zichtbaar, hoorbaar en tastbaar. En dat stopt niet bij een kerkmuur. Nee, dat stopt ook niet bij de gezinnen. Zelfs niet in de gezinnen waar de vader en moeder de Heere vrezen. Nee. Maar het is wel een onderscheid. Of ouders, kinderen zodanig een voorbeeld zijn dat ze de duivel dienen. Of dat het komt vanwege de vijandschap tegen de waarheid en het getuigenis van Jezus. Dat is wel een heel verschil. Kijk, de godvrezende Noach die had een gam. De godvrezende David, de mannen Gods hart, had een Absalom. Daar heeft de godsdienst geen last van. Die hebben allemaal, hè? Ja. Kinderen die of netjes oppassen, of vader en moeder zijn het ermee eens, hè, met alle ongerechtigheid die ze bedrijven. En daar heerst in die gezinnen een valse vrede om maar iedereen bij elkaar te houden. Leert Gods woord dat? Kan dat geloof je zalig maken? Kan dat geloof kinderen redden? Nee. We hebben het dan in het gezin van Eli gezien. Hè? Die had twee goddeloze zonen, Hofni en Pinhas. En die werden niet gestraft. Want ja, Eli dacht, ik ben ook niet beter. Maar toen ging God de tucht handhaven. En toen vielen de doden. En Eli brak zijn nek. Zie je? Daarom is het oordeel in onze dagen onafwendbaar. Onafwendbaar. En als we ogen gekregen hebben en oren gekregen hebben, hè, dan zullen we opmerken dat God de wederhouder aan het wegnemen is. En dan beperk ik me eigen, ja, ik kan me niet beperken, want dat zien we in de politieke wereld. Leugen en bedrog. En dat zien we in de reformatorische politiek, wat heel niet bestaat natuurlijk. Dat is allemaal poppenkast. Er bestaat geen christelijke politiek. Politiek, dat is Gods stoten naar troon en kroon. Dat is politiek. Daar regeert de mens, daar staat de mens centraal met zijn beslissingen. Kijk, die koning van Nineveh, die werd politiek af. En die bekleedde zich met sakkenas, omdat hij ging geloven dat God God is. Ja. Maar dat de Heere de wederhouder aan het wegnemen is, weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de mens der zonde meer en meer openbaar. En dan is zonde geen zonde meer. Alles wordt goed gepraat. Alles wordt gekesterd, ook binnen de reformatorische geleideren. Homofilie wordt bespreekbaar gemaakt. Maar dan komt God met zijn toorn, met zijn oordelen.
Ja.
Ook binnen de kerkmuren, binnen de christelijke gezinnen. En ik heb net gezegd, dat kan een onderscheid zijn. Hè? Gods volk kan lijden om Christus wil, maar je kan ook lijden als een kwaaddoener. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. Of hij doet het op een subtiele manier als een engel des lichts. Dan maakt hij gebruik van valse leraars die het evangelie wel op de lippen hebben, maar de waarheid verdraaien. Die geven er een ietje wat een wending aan. Die doen aan de waarheid ietsje af. Ietsje van de scherpheid der wet. De wet maken ze een beetje milder en het evangelie een beetje straffer. En ze allemaal dit doen en dat nalaten. Dat is de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden.
Ja.
De waarheid verdraaien tot vele verderf. Maar niet alleen wordt de waarheid gruwelijk verdraaid in onze dagen. Ook worden de zonden meer en meer openlijk gekerstend. Zelfs gereformatoriseerd. Om er een voorbeeld te noemen. Het Reformatorisch Dagblad is een krant waar de duivel zich dagelijks van bedient door nieuws, bericht, manipulatie en door verbastering van de waarheid Gods.
Je kunt er genoeg van lezen. En in een recent RD-commentaar beweerde de hoofdredacteur van het RD dat mannen en vrouwen als homoseksueel geboren kunnen worden en dat homofilie een geaardheid is. Dat bedoelt Paulus hier, dat is de waarheid in ongerechtigheid, hoorbaar, zichtbaar en tastbaar ten onderhouden. En Gods woord zegt dat zulke van God vervloekte ketterijen de waarheid in ongerechtigheid ten ondergehouden wordt, want homofilie is geen geaardheid, maar het hebben van een onreine geest, het hebben van de duivel. We komen er nog wel op terug in dit bestek, als de Heer het geeft. Want je kunt lezen in dit schriftgedeelte dat God je daaraan overgeeft. Aan zulke schandelijke daden als hij de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En het is openbaar dat de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad een totaal andere God voor ogen heeft dan de God van de Bijbel. Dan de God van vader Abraham, Isaac en Jacob. Omdat zij de waarheid Gods veranderen in een satanische leugen. En ook in het tekstgedeelte van onze overdenking gaat het over mensen, kerken en instellingen die de waarheid Gods in veranderd hebben in een leugen. En het schepsel eren en dienen boven de schepper die te prijs is in alle eeuwigheid. Met alle vroomheid die daarmee gepaard gaat. Want als hij dat durft te beweren, wat de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad beweert, dat mensen als homo's geboren kunnen worden, dan ben je door God overgegeven. En hetgeen Paulus hier schrijft, hoeven we dus niet ver te zoeken. Aangezien de huidige kerken met dit oordeel geslagen zijn, de waarheid veranderd hebbende in de leugen en het schepsel eren en dienen boven de schepper van hemel en aarde. En er zijn talloze schriftuurlijke waarschuwingen en weerleggingen uitgegaan tegen de huidige revokerken, tegen de revodominees en tegen hun voorgangers die de leer van Christus verbasterd hebben in een leugenleer en de waarheid in ongerechtigheid en onderhouden tot op de huidige dag. Maar dat gebeurt niet gratis, gemeente. Want als men weigert de tucht aan te nemen, dan zal God de zulke slaan met zijn verbondspraak. God komt nou met zijn verbondspraak. De maat moet volgezondigd worden. Er is geen omkeren meer aan. Dat lezen we hier in dit hoofdstuk overduidelijk. En het gaat in dit hoofdstuk over een bepaald soort mensen die kennis hebben van de waarheid, maar die in ongerechtigheid en onderhouden, hè, zichtbaar en hoorbaar, de waarheid diaboliseren. Die mensen die draaien alles om. En als hij de waarheid in zijn zakelijkheid mag preken, dan weet je wat die mensen zeggen. Oh, daar heb je weer zo'n klinkend metaal en een luidende schil. Die houden de waarheid in ongerechtigheid en onder. Eigenlijk zeggen ze, kaalkop ga op, kaalkop ga op. Dat zeiden die fariseeërs ook tegen de Heer Jezus. Toen zei ze, Heere, gij onteert ook ons. Wat zegt Christus? Wee u. Hoe hebben onze vaderen gestaan in de bressen voor de waarheid Gods? Ik schreef gisteren nog een man, als je nou die schermde een beetje met de zweren van Lazarus. Ik zeg, man, als je nou zo stinkende voor God geworden bent, dan zou je je mond niet meer kunnen houden om de waarheid Gods te prediken. En als je het nog kent, ben je een stinkende huichelaar. Kijk, de Heer Jezus zegt, ik heb je op de fluit gespeeld en je hebt niet gedanst. Je kan het zo niet brengen of de godsdienst gaat ermee spotten. Toen Van der Groe zegt, toen de Van der Groe beleed in zijn boek, ik ben de snootste van alle zondaren, maar ik moet de waarheid Gods prediken, dan beschuldigen ze die man, die knecht van God, die gaan ze belachelijk maken in zijn boek. Hè, en dan nemen ze Sigmund Freud ter hand, hè, zo'n goddeloze filosoof en zo'n psycholoog. Om Gods knecht belachelijk te maken. En ik heb er nog nooit geen ene tegenstem over gehoord bij geen enkele dominee. Het oordeel Gods is besloten. Al stonden Mozes en de Elia voor zijn aangezicht. Ik zal u niet meer horen, zegt de Heer. Het gaat in dit hoofdstuk over een bepaald soort mensen. Met name christenen, zogenaamde christenen, die kennis hebben van de waarheid, maar die in ongerechtigheid ten onder houden, de waarheid diaboliseren, de feiten verdraaien, de zonde geen zonde noemen, de leugen als waarheid bestempelen en andersom, en het goede als kwaad verwerpen. Nou, Paulus zegt van de zulke dat hun verdoemenis rechtvaardig is, en daar valt dus ook de diaboliserende Refo-krant onder en de diaboliserende SGP-misleiders met hun van God vervloekte kiezen tussen kwaden. Want dan hou je openlijk, publiek hoorbaar, de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Zoals ook artikel 36 van de Nederlandse geloofsbelijdenis verraden is door de huidige SGP-politiek. En hun verraad jegens de soevereiniteit van de staten Nederlanden. Door te stemmen voor het antichristelijke Eurobabel en de gelijknamige mafioze eurodictatuur. De SGP is een partij, en ik zeg het in de naam van mijn God, de SGP is een partij van staatsonkundige schurken die er niet voor terugdeinzen om een stem te geven voor lugubere en misdadige invallen in soevereine staten en al wat dies meer zijn. Hun steun verlenen aan het drugsproducerende Afghanistan alsof er geen God bestaat. Dat is ook Gods waarheid, veranderen in leugen. En bedrog is een ambacht geworden in onze dagen. Politiek bedrog, dat is een ambacht geworden in onze dagen. Onder een reformatorische dekmantel. En het is van Gods wegen voorzegd, hier. En dan zijn we gekomen aan ons tweede punt, namelijk welke straf God diegene zenden zal die de waarheid kennen en die diaboliseren, die in een leugen veranderen en heidense afgoderij bedrijven met het heilige Gods. En dat zullen we vanavond u prediken in de naam des Heren onze Gods, want de tijd is weer omziek. Maar gemeente, we zijn alle reizenden naar een nimmer eindigende eeuwigheid. En als ik de ontwikkelingen gadeslaat, dan moet ik het voor God bewenen. Want wie zal zich boven deze ontwikkelingen ter helle verheffen? Maar dat betekent niet dat ik u de waarheid moet onthouden die God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Dat is me verboden. Het is me verboden om daarover te zwijgen. Ik
ga met mijn rug tegen de muur staan. Want het is een ontzaggelijk hoofdstuk. De waarheid in dit hoofdstuk is ontzaggelijk. En in die zin heb ik er tegen opgezien om het u te prediken. Maar de Heere heeft me dat tegen opzien als zonde aangewezen, gemeente. Hij zegt, wee u als ik niet predikt. Het is Gods woord. Het is niet mijn woord. Het is Gods woord dat uit de mond Gods is uitgegaan door zijn heilige apostel en profeet. Dat hebben we u te prediken en daarvan niets achter te houden. En mogen de Heere zijn eigen getuigenis in onze harten laten zinken, in onze harten planten, opdat we ons zouden bekeren. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Er is geen enkele reden, omdat er een gewillige zaligmaker is voor verloren zondaren. Wend u tot hem en wordt beouderd. O alle gij, einde der aarde, want hij is God en niemand meer. Amen. Heren, een ontzaglijk woord. En daar komen we nooit mee aan een eind. Want dat woord blijft bestaan tot in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Maar mocht uw woord zich doen gelden door uw lieve geest, dat we verbrijzeld en verbroken zouden worden onder de hamer van het woord, opdat we ons als een verloren zondaar aan u zouden mogen uitleveren, op genade of ongenade. O Heere, het is ontzaglijk dat als we onder de waarheid zijn opgevoed, en omdat wij de waarheid eraan geven, dat we de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. En er is geen macht, nog wil, nog kracht in de mens die ons daarvan kan bewaren, want we zijn alle gevallen en we derven de heerlijkheid Gods. Maar gij zegt het en openbaart en worden om niet gerechtvaardigd. Heren, zo doe gij ook aan ons. En zo doe gij ook aan uw volk in de herleving ervan. Mocht gij ze troosten, vermanen, verbrijzelen, opdat was verbrijzelde zondaren van genade afhankelijk zouden zijn en blijven, om Jezus wil, in de vergeving van al onze misdaden. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van datzelfde, van diezelfde zesde psalm. En daarvan het vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich ten neder, ai, red haar van verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij, eer ik sterf. Vierde vers van Psalm 6. met de zegenbeden: O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.